Goed, voor de goede verstaander heeft Jan al wat zaken verklapt, hè, die we vandaag gaan bespreken. Nou, aan mij om dat wat nader uiteen te zetten, denk ik. We gaan het inderdaad hebben over wat men noemt de opname van de gemeente. Ik heb als onderwerp aangekondigd de Heer tegemoet. Omdat dat een frase is die we tamelijk letterlijk in de schrift vinden. En de opname van de gemeente is dat niet, niet letterlijk. Dus ik wil daarmee gelijk de toon maar zetten. Een term die na de schrift is daarvoor gebruiken. Dat is een vrij groot onderwerp. Hè? Ook Jan noemde al een aantal schriftplaatsen waar dat voorkomt. Een aantal zullen wel voorbij komen, een aantal niet. Omdat het wel lastig is om, ook al hebben we een studiedag, om echt alles ook in die studiedag, elk schriftgedeelte daarover te behandelen. Het lastige van zo'n thematische studie is natuurlijk dat je daarin weer keuzes maakt. Eigenlijk had ik dat bijvoorbeeld ook het liefst besproken als je echt in die luxe positie zit. Om het echt vanuit de Thessalonicense brieven bijvoorbeeld te bespreken. Hè. Stel je voor, ik zou weer elke week of elke twee weken komen om bijbelstudie te geven. Dan zouden we de Thessalonicense brieven kunnen bespreken. Dan kom je vanzelf op dit onderwerp. Ja, dan kom je vanzelf op dit onderwerp en dan heeft het ook wat meer zijn plaats binnen binnen bijvoorbeeld die Thessalonicense brieven. Omdat er daar dan ook de schriftgedeeltes waar we straks naartoe gaan, Jan noemde ze al 1 Thessalonicense 4. Omdat dat ook zijn plek heeft in het betoog van Paulus in die Thessalonicense brieven. Nou, ik kom daar nog wel op terug. We gaan straks beginnen in Thessalonicense. En Paulus die is daar geweest. Paulus schrijft de brief aan de Thessalonicense samen met, volgens mij met Silas en Timotheus. Schrijft hij een brief aan de Thessalonicense. Hij is daar een periode geweest. En dat verslag van die periode dat Paulus daar was, dat vinden we in Handelingen 17. Ik ga er niet naartoe. Dat is verder niet zo relevant voor het onderwerp. Maar Paulus is daar nogal korte periode geweest in Thessalonica. Wordt gezegd in Handelingen 17 dat hij 3 sabbatten met hen handelde in de synagoge over de zaken uit het woord. Nou, veel langer dan 3-4 weken zal hij daar dus niet geweest zijn als ik dat verslag zo lees. Daarna komt er volgt er een oproer, veroorzaakt door Joden. Ook dat lezen we vaker in Handelingen. En Paulus en Silas die moeten dan die stad Thessalonica verlaten. Nou, wat we vervolgens lezen in de Thessalonicense brieven is dat die Thessalonicense verdrukt en vervolgd werden. Paulus zegt ergens in die eerste brief, in die eerste hoofdstukken, dat de Thessalonicense vervolgd en verdrukt werden door hun eigen volksgenoten. En Paulus die benadrukt vooral in deze brieven de verwachting die zij hebben en die zij mogen hebben in alle vervolging en verdrukking. Ja, toont hij de Thessalonicense het uitzicht en de verwachting die voortvloeit uit een wandel in geloof. En hij zegt dan ook, ik kom daar ook nog op terug, dat de verwachting van de gelovigen is het verschijnen voor de Heer, voor onze Heer Jezus Christus, in of bij zijn parousia. Nou, parousia, dat is een Grieks woord. Wellicht kent u het. Het wordt in de vertalingen, zoals de NBG en de Statenvertaling, meestal vertaald met toekomst. Maar dat woord kennen wij ook weer in ons moderne Nederlands. Heeft dat een wat andere toepassing gekregen. Maar toekomst is als je het populair zegt, is de wederkomst van Christus, zijn toekomst. Het toekomen, ergens naar toekomen. Letterlijk betekent het woordje parousia aanwezigheid. Dus de parousia van Christus, dat is de zijn aanwezigheid, zijn komst en de aanwezigheid daarop volgend. Zo zou je dat kunnen zeggen. Ja, en daar noem ik dan al zo'n term zoals parousia. We zitten hier natuurlijk met een wat gemêleerd gezelschap. Ik ken jullie niet allemaal even goed, maar er gaan vandaag nog wel wat meer uitdrukkingen voorbij komen. Ik noemde al die parousia, maar bijvoorbeeld ook grote verdrukking. Nou ja, we hadden het net al over de opname van de gemeente. Wellicht voor sommigen van jullie dat hele bekende termen zijn, maar voor anderen wellicht wel minder bekend. Ja, dan kan het soms. Ik ga toch in het geven van deze studies uit van enige basiskennis. En ja, als je die wellicht wat minder hebt, dan kan het ook wat vragen oproepen. Maar volgens mij is dat. Is dat de normale gang van zaken. Ik denk dat we dat allemaal hebben. Dat er soms vragen beantwoord worden die juist weer andere vragen oproepen. Nou, daar hadden we het zojuist ook nog even over. Dus ik hoop dat niet te veel afschrikt. Dat het juist prikkelt om meer te willen weten.
Ik hoef niet naar mij te kijken hoor. Ik weet
dat deed ik ook niet, Jos.
Ik weet dat ik hier het meeste weet. Als ik het begrijp...
Oké, dan nemen we jou als norm en dan vragen we aan jou aan het eind van de dag of jij even
verslag, ja.
Nee, goed.
Ik heb wat afleiding. Lekker gebakken.
Ja, ik vrouw nog gebakken.
Nee, goed, ik wil niet te veel woorden besteden aan inleiding. En meteen met jullie naar 1 Thessalonicenzen 4 gaan. En zaken die we daar tegenkomen, die als daar nog wat aan toegevoegd moet worden, wat eerder in de brief ter sprake is gekomen, komen we daar vanzelf al op. Maar ik begin in vers 13. Daar staat... Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn. Omdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Paulus zal ongetwijfeld vragen hebben gehad van die Thessalonicenzen. Daar speelden dingen. Hij had hun, dat lezen we ook in deze brief, hij had hun nadat hij ze bij ze was geweest in Thessalonica, waarvan we dat verslag dus vinden in Handelingen 17... had hij ze niet meer van aangezicht tot aangezicht gezien. Had Timotheus naar hen toegestuurd. En die was wellicht teruggekomen bij Paulus met vragen van de Thessalonicenzen of zaken die daar speelden. En hij zegt dus, ik wil niet dat jullie onwetende zijn van degene die ontslapen zijn. Dus of ja, Paulus gaat ze nu vertellen hoe het zit met degene die ontslapen zijn. Letterlijk staat er van de ten ruste liggenden. Dat is natuurlijk wel een mooi woord. Hè? Als wij over de dood ook spreken, hebben we het over... Ja, zij die rusten. Rusten totdat zij gewekt worden, opgewekt worden. Maar ook dat woordje ontslapen zijn, heeft dat natuurlijk ook in zich. Is ook een, de dood is een slaap waaruit we weer worden gewekt. Zoals we dat elke ochtend zelf uit de slaap gewekt worden. De een wat vroeger dan de ander, maar ook dat is met ontslapen zijn ook het geval. Ik wil niet, broeders, dat jullie onwetende zijn van degene die ontslapen zijn, omdat jullie niet bedroefd zijn zoals de anderen die geen hoop hebben. Nou, geen hoop is dat wat de wereld zegt, het dood is dood, bij de dood houdt het op, hierna is niets meer. Maar wij hebben hoop, zegt Paulus. En wij hebben dus een verwachting. En de enige hoop voor een dode is, dat is opstanding. Opgewekt worden uit die dood. En daar gaat Paulus het dus ook over hebben in de versen die hierna komen. Want hij zegt in vers 14, want als wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God, degene die ontslapen zijn, in Jezus wederbrengen met hem. gestorven en opgestaan. Daar refereert Paulus aan de dood en opstanding van Jezus. En zoals hij dat ook zegt in bijvoorbeeld 1 Korinthe 15, die eerste verse. 1 Korinthe 15 is ja, het hoofdstuk dat handelt over de opstanding. En Paulus die geeft in 1 Korinthe 15 aan dat de basis van het evangelie is dat Jezus is gestorven, begraven en opgewekt. En hij zegt dat hij is opgewekt op de derde dag. En hij zegt dat alles is naar de schriften, want dat was voorzegd in de schriften dat het zou gebeuren. En Paulus zegt dat is de basis van het evangelie. In 1 Korinthe 15 zegt hij dat. Ik heb dat jullie bekendgemaakt. En ook hier refereert hij daar weer aan. Ja, hij zegt als wij dat geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan. Alzo zal ook God, letterlijk staat er de God. Ja, want hij is de levende God. En dat blijkt ook wel, want hij zegt. Alzo zal ook God, de God, degene die ontslapen zijn in Jezus, brengen of wederbrengen met hem. God is de beschikker over leven. En God gaat allen die in het graf zijn, die ontslapen zijn, die zullen weer gewekt worden, die zullen opgewekt worden. Overigens staat er in dit vers, letterlijk staat er niet in Jezus. Kijk, je staat in de Staten, ik heb hier een Statenvertaling, daar staat alzo zal ook God, degene die ontslapen zijn in Jezus, wederbrengen met hem. Letterlijk staat er, zal ook God, degene die ontslapen zijn, door Jezus, wederbrengen met hem. Dus de grondtekst zegt toch net iets anders dan de Statenvertaling ons wil laten doen geloven. Kijk, in het vervolg gaat het inderdaad over gelovigen. Dus ik begrijp ook wel dat de Statenvertalers hier hebben gekozen voor het woordje in. Dat degenen die ontslapen zijn in Jezus, zullen wedergebracht worden met hem. Maar letterlijk staat het door Jezus. Dus ontslapenen, wordt er gesteld, worden door Jezus wedergebracht met hem. En ja, wij weten ook uit 1 Korinthe 15 dat uiteindelijk elk mens zal zijn die zal gestorven zijn. Alle die in Adam sterven, zullen in Christus levend gemaakt worden. Het is niet het onderwerp, het is ook niet het onderwerp van het vervolg. Dus ik ga verder niet op in. Maar we hebben het nu over details. Dus, wat ik ook wil doen deze dag is toch wel wat langere schriftgedeeltes bespreken. Vaak geef ik ook studie met een beamer. Dan pluk je wel eens een aantal teksten uit. Dat kan je dan ook vrij snel doen. Van schriftplaats wisselen. Is het ook makkelijker om wat tekstgedeeltes over te slaan. Maar ik denk dat het in verband met zo'n thematische studie als vandaag, waarin we dit onderwerp behandelen, dat het gewoon goed is om wat langere gedeeltes te behandelen. En soms betekent dat we niet op elk detail heel uitgebreid in kunnen gaan. Maar dan even wel juist de details eruit pakken die betrekking hebben op het onderwerp. Paulus zegt in vers 15. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren. Dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen. Degene die ontslapen zijn. Paulus zegt hij dat hij meedeelt door een woord van de Heer. Nou, dan het volgende wat daarna volgt in het vers. In 1 Korinthe 15, ook weer dat hoofdstuk over die opstanding, zegt hij: zie, ik vertel u een geheimenis. En dan gaat het over hetzelfde onderwerp, komen we ook nog wel op. Dat wel niet allen zullen ontslapen, maar dat wel allen veranderd zullen worden, vertelt hij daar. En hier zegt hij, dit zeggen wij u door het woord van de Heer, woord des Heren, dat wij die levend overblijven tot de toekomst, ook hier weer dat woordje parousia, tot in de parousia staat er letterlijk, tot in de parousia des Heren, niet zullen voorkomen degene die ontslapen zijn. Wij die levend overblijven. Letterlijk staat er wij de levenden, de overblijvenden. Dat woordje overblijvenden is een, ja, is een Grieks woord. Die grondtekst is geschreven in het Grieks. En dat is letterlijk rondom ontbreken. Oftewel, ja, kun je wat bij voorstellen als rondom. Als er rondom ontbreekt, dan ben je dus overgebleven. En hij zegt hier, wij die levend overblijven zullen tot in de parousia des Heren. Populair gezegd, tot in de wederkomst van de Heer. Wij zullen niet voorkomen degene die ontslapen zijn. Tot in de parousia, tot in de aanwezigheid van de Heer, tot in zijn toekomst. En dan zet ik een streepje tussen toe en komst. Dat maakt het wat duidelijker dat hij hier, dat hij toekomt. En dat parousia, dat is letterlijk, wat ik al zei, ernaast of erbij zijn. En als het gaat over de komst, dan spreekt het dus, dat zei ik al, altijd over de wederkomst van de Heer. En nooit over zijn eerste komst. Dat noemen we ook een komst. Zoals we die vinden beschreven in de evangelie. Dat noemen we ook de komst van Jezus. Hè, zijn eerste komst. Maar hier gaat het over zijn tweede komst. Of zijn wederkomst, hoewel dat geen termen zijn die we zo letterlijk in de schrift terugvinden, want daar wordt altijd juist dit woordje parousia gebruikt. Die parousia is een, dat wil ik benadrukken, is een periode. Is geen moment, geen enkel moment, maar is een periode. Het is zijn aankomst en zijn aanwezigheid daarop volgend. Het moment dat wij bij hem zullen zijn, dat hij bij ons zal zijn. Zullen we ook nog lezen. Ja, parousia is dus ook het is een wat langere periode. Ook daarvan vinden we zaken beschreven in 1 Korinthe 15. Daar staat dat de parousia een. Paulus zegt daar in 1 Korinthe 15, gaat over de levendmaking. In vers 23 zegt hij. Nee, in vers 22 zegt hij dat allen die in Adam sterven al zo ook in Christus zullen worden levend gemaakt. Maar, zegt hij in vers 23, een ieder in zijn orde, de eersteling Christus, hè, hij is al levend gemaakt met onvergankelijk leven. En daarna die van Christus zijn in zijn parousia. Dus in die parousia, die periode, zullen degenen die van Christus zijn worden levend gemaakt. Opstanding uit de doden noemt de Bijbel dat. Opstanding met achterlating van overige of andere doden. Dat is een onderwerp op zich. En daarvoor hebben we ook 3 oktober een conferentie belegd van Goed Bericht. Dus daar gaan dit soort zaken uitgebreid aan de orde komen. Parousia is dus een aanwezigheid van de Heer gaat het hier over. En we vinden dat woordje parousia bijvoorbeeld ook in verband met Paulus. Die zegt van mijn aanwezigheid tegenover zijn afwezigheid. Hij zegt daar, hij zegt bijvoorbeeld ergens in zijn brieven van zijn brieven die dat de Korintiërs over hem zeggen. Zijn brieven die zijn wel scherp. Maar in zijn aanwezigheid, in zijn parousia, stelt hij niet zoveel voor. Omdat het een periode is, die ecclesia, die parousia, kan het voor de ene groep een ander moment zijn dan voor de andere. En bijvoorbeeld, ik wil het niet noodloos ingewikkeld maken, maar de dag des Heren bijvoorbeeld, de dag breekt voor de ene groep eerder aan dan voor de andere. Voor de Ecclesia breekt die eerder aan dan bijvoorbeeld voor Israël. Maar ook daar komen we nogal op. dat woordje voorkomen, wat hier in de Statenvertaling staat, is letterlijk een woordje inhalen. Paulus zegt dus, want dat zeggen wij u door het woord van de Heer, dat wij die levend, de levenden, de overblijvenden, tot in de parousia des Heren, zoals het er letterlijk staat. Wij zullen niet inhalen, voorkomen, degene die ontslapen zijn. Oftewel, hij zegt, degene die, die nog leven op het moment van, dan zeg ik weer populair, de wederkomst van Christus, die zullen niet, die zullen degene die ontslapen zijn niet inhalen. Want waar Paulus met hen over sprak, en waarover hij hen wilde informeren, was over degene die ontslapen zijn. Daar hadden ze blijkbaar vragen over, hè, zoals we in vers 13 zagen. Ik wil niet dat jullie onwetende zijn over degene die ontslapen zijn. Daar maakten zij dus, zich dus, concludeer ik hieruit, zorgen over. En dan zegt Paulus in vers 16. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van de aartsengel en met de bezuin van God nederdalen van de hemel en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. En hier gaat het dus over gestorvenen die eerst zullen opstaan. Nou, nogmaals, dat was het onderwerp waar Paulus hen over wilde informeren. De Heer zelf zal met een geroep, letterlijk staat er in bevel, in een commando. Dat is wel leuk, maar ik heb een serie studiebijbels. Daar staat in dat die roep, dat bevel, dat dat een bevelsroep is van een officier. Het gaat dus om strijdbare taal, om een bevel, een commando vanuit een officier. Dus dat is een beetje de setting waar we aan moeten denken. Houd dat even vast in het achterhoofd. De Heer zelf zal in een bevel en in of met de stem van de aartsengel. En die aartsengel die vinden we maar twee keer in het Nieuwe Testament. Archangel staat er in de Statenvertaling. En arge, dat is een eerste, een overste. We vinden dat woord bijvoorbeeld in Hebreeën als het gaat over Christus die onze overste leidsman is, dan is het ook dat woord arge. Dus het is een engel is een boodschapper. Dat is een woord wat in onze vertaling eigenlijk niet vertaald is, maar gewoon van Nederlands is overgenomen. De Heer zelf zal met een bevel, met de stem van de aartsengel. En die aartsengel die vinden we bijvoorbeeld in Judas 9, dat is de enige, Judas vers 9, dat is de enige andere plek in het Nieuwe Testament waar het voorkomt. En daar gaat het over de aartsengel. En dat is er maar één. Dat is Michael. Staat daar ook bij. In Judas vers 9. En de aartsengel, dat is er dus maar één. Dat is op zich ook wel logisch als het de overste van de engelen of van de boodschappers is, dat het er één is. Dat is Michael, hè, en dat arge, dat is eerste of hoofd. Hij is dus de overste van boodschappers. En hij zal in de bezuin van God, de bezuin Gods, neerdalen van de hemel. Ja, de vraag is natuurlijk, als het gaat over een bevel, de stem van de aartsengel, de stem van de overste van die boodschappers en met de bezuin van God, of dat nu alle drie wat anders is of alle drie hetzelfde. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet weet. Ik neig ernaar om te zeggen dat het dat het alle drie hetzelfde is. Maar alleen het een vult het ander aan of legt het ander wat nader uit. Maar die Michael is een die vinden we ook in het Oude Testament. En daar markeert hij de tijd van de grote verdrukking. En die grote verdrukking is een... Jan las net een stuk uit Matthäus 24. Daar wordt ook uitgebreid ingegaan op die periode. Een grote verdrukking van 3,5 jaar. Die zal komen over Israël. En Michael markeert die tijd van die grote verdrukking. Ik wil u even meenemen naar Daniël 12 om dat te laten zien. En meteen in vers 1 komt Michaël te sprake. En te die tijd, op die tijd, in welke tijd dan? Nou, dat vinden we bijvoorbeeld in hoofdstuk 11, vers 31. Hè, want het gaat over het voorgaande. Te die tijd, zegt Daniel 12, vers 1. Nou, dan gaat het over de tijd waarin de gebeurtenissen uit hoofdstuk 11 zich afspelen. Hoofdstuk 11, vers 31 bijvoorbeeld, spreekt aan het einde over dat het gedurig offer weggenomen zal worden. En een verwoestende gruwel gesteld zal worden. Ook die vinden we in Matteüs 24, waar Jan net uit las. In vers 36 lezen we over een koning die zal doen naar zijn welgevallen. Die zich zal verheffen en groot maken boven alle god. En die tegen de god der goden wonderlijke dingen zal spreken. Ook daar kom ik straks nog op, omdat we ook nog in 2 Thessalonicenzen 2 terechtkomen. Daar wordt gesproken over een vorst, een mens, die zich zal zetten in de tempel en zichzelf zal laten vereren alsof hij God is. Maar dat vinden we dus ook al in Daniel 11. Hij zal een afgodsbeeld in die tempel zetten, een verwoestende gruwel. 11 vers 31 en 11 vers 36 gaat het over die koning die in 2 Thessalonicenzen 2 de mens der wetteloosheid wordt genoemd. Wat ik dus deze dag veel wil en zal doen, is elke keer sprongetjes maken naar schriftgedeelten die elkaar bevestigen. Dus nu noem ik even die dingen in hoofdstuk 11 van Daniel. Als het abracadabra voor u is, dan hoop ik dat later op de dag al duidelijker wordt als ik in 2 Thessalonicense 2 terechtkom en daar weer naar verwijs. Nou, ik doe mijn best. Te die tijd, op die tijd, 12 vers 1, zal Michaël opstaan. Die grote vorst, dit is natuurlijk Hebreeuws, maar wellicht als het in het Grieks was geschreven dat er datzelfde woordje had gestaan als dat we vonden in 1 Thessalonicense 4, hè, de overste van de engelen, vorst, een overste, die voor de kinderen uw volk staat. Nou, het volk van Daniel gaat het over, dat is Israël. En dan staat er, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als je niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is tot op diezelfde tijd toe. Enzovoorts. Ik zei u dat Michaël de tijd markeert van de grote verdrukking. Die wordt hier de tijd der benauwdheid genoemd. En nu zegt u wellicht van, hoe kom je erbij dat de tijd der benauwdheid hetzelfde is als de grote verdrukking? Nou, bladeren we even naar Jeremia. Jeremia 30. In Daniel wordt gesproken dat er is een tijd van benauwdheid. Als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is. Dus er zal een tijd van benauwdheid komen. En zo erg is die er niet eerder geweest. Dat vinden we bijvoorbeeld ook in Jeremia 30, vers 7. O wee. Want die dag is zo groot, en dan staat er ook dat zijn gelijken niet geweest is. En het is een tijd van benauwdheid voor Jacob. Hier vinden we dus letterlijk dat het over Israël gaat. Israël, het huis van Jacob. Jacob die later Israël genoemd zou worden. Ja, er staat ook bij dat hij daaruit zal verlost worden. Dat vinden we trouwens ook in Daniel 12 vers 1. Dat heb ik niet meer gelezen, maar dat vind je wel aan het slot van het vers. En nu maak ik even de sprong naar Matteüs 24. We komen ook nog wel een paar keer in terecht vandaag. Matteüs 24, daar wordt in vers 15 gesproken over een gruwel van verwoesting. Die we dus ook vonden in Daniel 11, vers 31 als ik het goed heb. Wat ik net even kort aanhaalde om aan te geven in welke tijd Michaël optreedt. Wanneer gij dan zult zien de gruwel, de verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet, staande in de heilige plaats. Een gruwel spreekt altijd van afgoderij en die komt te staan in de heilige plaats. Nou, welke heilige plaats kennen wij in Jeruzalem? De tempel. Dat vinden we dus, daar kom ik vanmiddag op, of later, op, later deze dag in ieder geval. Ook in 2 Thessalonicenzen 2. Maar dan staat er dan sla ik een paar versen over. En dan staat er in vers 21. Want als dan, hè, op die tijd, ook weer die tijd, precies hetzelfde als wat we in Daniël zagen. Want als dan zal grote verdrukking wezen. Andere versen stond er een tijd van benauwdheid. Maar hier staat als dan zal grote verdrukking wezen. En dan staat precies hetzelfde als wat we vonden in Daniël 12 en in Jeremia 30. Hoedanig niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Oftewel, er komt een grote verdrukking, er komt een tijd van benauwdheid voor Jacob. Ja, een tijd van benauwdheid als ze niet geweest is, lazen we in, als ze niet eerder geweest is, lazen we in Daniël 12. En we zagen dat in Jeremia 30, zijn gelijke niet geweest is, stond daar. En ook hier grote verdrukking, zo hoedanig niet is geweest. Nou, in Daniël 12 vinden we dus Michaël, die we dus ook in 1 Thessalonicenzen 4 zien optreden. Op een zeker moment. Overigens vinden we Michaël ook nog in Openbaring 12. Maar daar komen we ook nog op vandaag. Dus ik begrijp dat ik soms wat puzzelstukjes neerleg die zijn plek nog moeten krijgen. Maar in de loop van de dag denk ik dat we de puzzel aardig gelegd hebben. Ik verwijs nu alweer naar Openbaring 12. Ik heb naar 2 Thessalonicenzen 2 verwezen. Allemaal schriftgedeeltes waar we nog uit zullen komen. Ja, ik ben weer terug in 1 Thessalonicenzen 4. De Heer zal zelf met een geroep, met de stem van de aartsengel en met de bezuin van God neerdalen van de hemel. Die bezuin, dat is een verhaal op zich. Tamara is niet in ons midden, maar die weet alles van bezuinen en trompetten. En ik heb ook nog wat contact gehad met haar hierover voordat ik deze studiedag gaf. Maar die bezuin is een onderwerp op zich. Daar valt heel veel over te zeggen. We vinden bijvoorbeeld de eerste keer in de schrift bij de introductie van de wet in Exodus 19. Dat is de eerste keer dat er van de bezuin wordt gesproken. Een bezuin, donder, bliksem, een zware wolk. Nou, hier wordt er gesproken over een bevel, een commando. Michaël, waarvan we zagen op welk moment die aartsengel op gaat treden. Hè, namelijk aan het begin van een grote verdrukking. Dus daar is onheil op komst. Ja, dat is ook vaak waar de bezuin van spreekt. Onheil. Het duisternis ook met die wet. Maar bijvoorbeeld ook uitroepen van koningschap. Daar wordt die bezuin ook voor gebruikt. Nou, hier komt in 1 Thessalonicenzen 4 is de koning onderweg, om het zo te zeggen. En de gebeurtenissen die zullen volgen na de gebeurtenissen die we hier beschreven vinden, de opname van de gemeente, het moment dat we de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht, ja, die momenten die daarop zullen volgen, zal inhouden dat Christus zijn koninkrijk hier gaat vestigen op aarde. Dus het uitroepen van koningschap waar die bezuin wordt gebruikt, ook het uitroepen van het jubeljaar. Er werden dus aankondigingen voor gedaan, maar je vindt het ook heel vaak in verband met strijd, oorlog. Dat de dag des Heren nabij is, ook zoiets, komen we ook nog wel op. Die begint namelijk ook met een bezuin, met duisternis. De mooiste die in dit verband, omdat die van Paulus zelf is, vinden we in 1 Korinthe 14. Daar zegt Paulus, want ook, in vers 8 is dat. Want ook indien de bezuin een onzeker geluid geeft, wie zal zich tot de krijg bereiden? Oftewel, krijg, staat de vertaling, dat is oorlog. Ik denk dat de MBG-vertaling hier ook oorlog heeft.
Strijd.
Oh, strijd. Ja. En, nou ja, dus die bezuin die kondigt strijd aan, die kondigt oorlog aan. En zoals we zagen in de vers in Daniel, Jeremia, Matthäus, ja, komt er onheil aan. He, die ook, daar komt strijd, daar komt grote verdrukking, tijd van benauwdheid voor Jacob. Ja, hij zal met een bevel, met de stem van de aartsengel en met de bezuin van God neerdalen van de hemel. Die bezuin, ja, dat is overigens ook een hele mooie. Ik weet niet of je nog in 1 Korinthe 14 bent. Maar als u twee bladzijden is het bij mij, omslaat naar 1 Korinthe 15. Daar vinden we die bezuin ook weer. Dan in verband met precies dezelfde gebeurtenis. Ik haalde net het vers al aan, omdat Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 4. Want dit zeggen wij u door een woord van de Heer. En hier zegt hij, ziet, ik zeg u een geheimenis, een verborgenheid. He, dat zijn aan Paulus waren geheimenissen geopenbaard. Wat natuurlijk ook woord van de Heer is. De Heer heeft hem dingen geopenbaard die hij mocht bekendmaken. En dit is er één van. En hij zegt dan, ziet, ik zeg u een verborgenheid, een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. Overigens, hij heeft het in 1 Korinthe 15, heeft hij de nadruk op de levend overgeblevenen. In dit vers, hè, want hij zegt, ja, wij zullen wel niet al ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden. Hij heeft het over degenen die levend overblijven en veranderd zullen worden. En in 1 Thessalonicenzen 4 ligt juist de nadruk op de ontslapenen. Omdat hij daar, ja, ingaat op vragen of in ieder geval die Thessalonicenzen maakten zich zorgen om degenen die al ontslapen waren. Van hoe gaat het daar nu mee aflopen? Nou zegt Paulus dan, die wij levend overblijven gaan hun in ieder geval niet inhalen op dat moment. Maar hier in 1 Korinthe 15 zegt hij, ziet, ik zeg u een verborgenheid, een geheimenis. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden. In een punt, destijds, heeft de Statenvertaling toegevoegd. In ieder geval een ogenblik, een zeer, ja, ondeelbaar ogenblik, een kort moment. In een ogenblik staat er dan ook achter, met de laatste bezuin. Want de bezuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk, onvergankelijk is dat, onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Dus ook hier, als het gaat over die gebeurtenis van het veranderd worden, van het levend overblijven tot in de parousia van de Heer, zoals Paulus dat noemt in 1 Thessalonicenzen 4, ook daar wordt die bezuin weer genoemd. Overigens wordt er gesproken van een laatste bezuin. En ja, vaak is dan de vraag van, is dat dan de laatste bezuin achter de bezuinen in Openbaring? Daar wordt ook gesproken van een zevental bezuinen. Dat zeg ik even voor de fijnproevers. Als u die gedeeltes uit Openbaring niet kent, dan kunt u dit wellicht het beste weer even vergeten. Ik denk dat het hier gaat over de laatste bezuin in een tweetal bezuinstoten. Omdat hier staat in een punt destijds, in een ogenblik, met de laatste bezuin, dat is dus de laatste bezuin. En het gaat hier over, wij zullen wel niet al ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden. Namelijk met de laatste bezuin. Want, zegt hij, de bezuin zal slaan. En daarbij ga ik ervan uit dat dat de eerste bezuin is. En dat bij de eerste bezuin, zoals in het vervolg van het vers staat, de doden onvergankelijk opgewekt zullen worden. Dus één bezuin stoot waarin de doden onvergankelijk opgewekt zullen worden. En de laatste bezuin zullen wij die levend overblijven ook veranderd worden. En dat past ook bij wat Paulus beschrijft in 1 Thessalonicenzen 4. Dat de doden eerst opgewekt zullen worden en dan de levend overblijvende veranderd zullen worden. Bent u er nog? Ja? Oké. Okay. Nee, dat is goed. Ik moet af en toe even checken. Af en toe even checken of ik duidelijk ben.
De zak kan niet weg, hè?
Nee. De eerste en de laatste. Ja.
Maar de bezuin staat niet in hoorn.
De bezuin is een. Die heb je daar liggen volgens mij. Dat is een bezuin. Ja.
Dat is de
hoorn. Ja. In de pauze mag je proberen. Joes. Staat die aan? Dat is een elektrische bezuin.
Digitale.
Staat die aan?
Ja, ik ben wel benieuwd. Zou je, ja, misschien wil ik straks maar even vragen stellen. Zou je het fysiek kunnen horen?
Ja, ik denk van wel. Maar dan gaan we, laten we straks in de pauze erover hebben.
Ja, maar ik word niet opgewekt. Hè. Als je door wordt, dan
word
je niet opgewekt.
Nee, dan word je niet wakker. Nee.
Is dat wel een soort luchtgalang of zo? Nee. Dat
we bij de dogen zullen horen, dat soort dingen. Hij zegt, de Heer, dan gaan we terug naar 1 Thessalonicenzen 4. De Heer zelf zal met een geroep, met de stem van de aartsengel en met de bezuin van God neerdalen van de hemel. En ja, ik zei al dat we eerder dit soort dingen ook al in de Thessalonicenzen brief, in deze Thessalonicenzen brief vinden. En bijvoorbeeld in 1 vers 10. In vers 9 heeft Paulus het over dat verkondigd wordt van die Thessalonicenzen. Dat Paulus een geweldige ingang tot hen had. En hoe die Thessalonicenzen van God tot God omgekeerd waren. Bekeerd staat er dan. Tot God omgekeerd staat er letterlijk. En dan staat er letterlijk in de tekst. Weg van de afgoden. He, als je het keert tot de levende en waarachtige God. Ja, dan keer je als vanzelf de rug naar die afgoden die ze eerst dienden. En voegt hij er dan aan toe in vers 10. En zijn zoon uit de hemelen te verwachten. He, wat we dus ook zien in 1 Thessalonicenzen 4. De Heer zelf zal nederdalen van de hemel. En hier staat, en zijn zoon uit de hemelen te verwachten, staat weer de welke hij uit de doden opgewekt heeft, namelijk Jezus, en dan staat er die ons verlost van de toekomende toorn. En letterlijk staat er, veel oude handschriften hebben, die hebben daar uit de toekomende toorn, dat Jezus die ons verlost uit de toekomende toorn. En dat woordje uit, dat impliceert dat op het laatste moment zal zijn voor een naderend gevaar. Hè? Als we al die schriftplaatsen die we al bezien hebben uit 1 Thessalonicenzen 4, uit Daniël, dan komt er een grote verdrukking, de toekomende toorn. Van de draak, zeg ik er even bij, maar dat is Openbaring 12. En daar worden we uitgered. Op het laatste moment voor behoed, voor gered. Die ons verlost uit de toekomende, ook al zouden staan van de toekomende toorn, wat nieuwere handschriften hebben. Ook dan zeg ik nog van oké. Dan staat ook toekomende toorn. Dus wij worden verlost, bevrijd, uitgered, staat er letterlijk, van de toekomende toorn. Dus op het moment dat de toorn van de draak, zeg ik er even bij, Openbaring 12. Op het moment dat de toorn nog toekomend is, zegt Paulus, worden wij eruit gered door zijn zoon die uit de hemelen. Door zijn zoon die wij uit de hemelen verwachten. Dat zijn de 1 Thessalonicenzen 1 vers 10. Dus als in 1 Thessalonicenzen 4 staat, neerdalen van de hemel. Hè, de Heer zelf zal neerdalen van de hemel. En dan staat er, en die in Christus gestorven zijn. Letterlijk staat er, de doden in Christus. Want dat was het onderwerp van Paulus, hè, waar hij over wilde spreken met die Thessalonicenzen. De doden in Christus zullen eerst opstaan. Ja, en dan staat Paulus had al gezegd, wij levenden, die levend overblijven, wij zullen die doden niet voorkomen of wij zullen hen niet inhalen. Op het moment, de doden in Christus zullen eerst opstaan en daarna wij, de levend overgeblevenen, is dat ook weer de levenden, de overgeblevenen, wij zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Ja, opgenomen worden, daar komt die frase de opname van de gemeente natuurlijk vandaan. Die ingeburgerde term, zeg maar. En dat woordje dat daar gebruikt wordt, dat betekent letterlijk weggerukt of weggegrist. Hè, dat klinkt al een stuk sneller dan... Dan opgenomen worden in de wolken. Nee, weggerukt worden in de wolken. Weggegrist worden. Het is met geweld wegnemen. Dat Griekse woordje dat hier gebruikt wordt is harpazo of harpazo. Ik weet niet hoe je dat precies zegt. Maar de stam van het woordje, dat is, het wordt ook vertaald met roven. Dus iets wegroven. En roof is natuurlijk negatief, maar wat je doet als je iets rooft, is je toe-eigenen. Maar dat is ook wat hier gebeurt. Ja. De Heer gaat zichzelf iets toe-eigenen, namelijk dat wat van zijn eigen is, zeggen wij in de buurt van Rotterdam. Maar wat van hemzelf is, dat gaat hij zich toe-eigenen. Ja, daarna wij die levend... De levenden, de overgeblevenen, zullen tezamen met hen weggerukt, weggegrist worden in de wolken. Letterlijk zaten ze in wolken. De wolken staat er niet. Ja, en of dat nou letterlijke wolken zijn of niet. Ik sprak pas iemand die wist 100% zeker dat het letterlijke wolken waren. Dat het over de atmosferische wolken gingen, zeg maar.
In de cloud, hè?
Ja. Nou, ik weet in ieder geval één schriftplaats waar het niet... Waar hetzelfde woord wordt gebruikt voor wolken en waar het niet letterlijk over wolken gaat. En dat is Hebreeën 12, vers 1. Ik ga niet naartoe, maar daar wordt gesproken over alle geloofshelden uit het voorgaande hoofdstuk. Hebreeën 11, Abraham, Jozef, noem ze allemaal maar op. In geloof hadden zij gewandeld. En dan zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, nou, nu we zo'n wolk van getuigen rondom ons hebben... En dan gaat het dus over wolken van gelovigen. Dus misschien worden wij wel weggerukt in wolken van gelovigen. Is het een figuurlijke uitspraak van Paulus. En misschien is het wel echt bewolkt die dag dat we door de wolken gaan. Zou ook kunnen.
Kan je dat niet in de grondtekst terugvinden?
Nou, dat woordje voor wolken is... De ene keer is het inderdaad atmosferische wolken. Hè, zoals voor mij wordt het woord ook in Handelingen 1 gebruikt waar de Heer zelf... opgenomen wordt naar de hemelvaart, bij zijn hemelvaart, zeg maar. En de andere keer wordt het figuurlijk gebruikt. Dus ja. Maar we gaan de Heer tegemoet in de lucht, staat er dan in het volgende vers. En dat is het thema wat we deze studiedag hadden meegegeven. De Heer tegemoet in de lucht. Letterlijk staat daar, maar dat scheelt niet zoveel met wat de Statenvertaling heeft, tot een ontmoeting met of van de Heer. Dat tegemoet, ja, wij gaan hem tegemoet. Dat betekent dat we, als je iemand tegemoet gaat, betekent dat je naar iemand toe gaat, maar ook weer terugkeert met diegene. We vinden dat woordje bijvoorbeeld, datzelfde woordje tegemoet, met betrekking tot, dat is Matthäus 25, die wijze en een dwaze maagden, die gingen de bruidegom tegemoet. Maar die gingen de bruidegom tegemoet om met hem naar die bruiloftszaal te gaan. In Handelingen 28 wordt het woord, datzelfde woordje voor tegemoet gaan, ook gebruikt. En daar gaat het over, ik lees dat even voor. Alzo gingen wij naar Rome in vers 14, het laatste zinnetje van vers 14. Ik ga totaal voorbij aan het verband, ga maar even alleen om het woordje, wat is het om iemand tegemoet te gaan? Paulus zegt, en alzo gingen wij naar Rome, Handelingen 28 vers 14. En vandaar kwamen de broeders van onze zaken gehoord hebben ons tegemoet, tot Appiusmarkt en de drie tabernen, welke Paulus ziende, dankte hij God en greep moed. En toen wij te Rome gekomen waren, oftewel, toen kwamen ze in Rome aan. Ze waren, die broeders waren hem tegemoet gegaan, naar het punt waar hij op dat moment was, en met hem meegegaan naar Rome. Dat is tegemoet gaan. Wij zullen de Heer tegemoet gaan in de lucht, staat hier. En zo zullen wij altijd met de Heer wezen. Wij zullen samen met hem zijn. Alzo zullen wij altijd samen met de Heer wezen, staat hier letterlijk. En dat betekent op het moment dat hij verschijnt, bijvoorbeeld aan Israël, dat wij erbij zullen zijn. En daarom gaan we hem ook tegemoet, want het moment dat hier beschreven wordt, worden levenden veranderd. Degenen die nog levend zijn op dat moment. De doden worden opgewekt. Tezamen worden wij weggerukt. De Heer tegemoet in de lucht. Maar de Heer zal terugkeren op aarde. Hij zal hier zijn koninkrijk gaan vestigen. Dus wij gaan hem tegemoet en wij zullen altijd samen met de Heer wezen, want wij zullen delen in die positie die hij heeft en in zijn koninkrijk. We zullen met hem verschijnen in de heerlijkheid. Je vindt dat bijvoorbeeld in Colossenzen 3, vers 4. En ook in Matthäus 24, vers 30 wordt iets soortgelijks beschreven. We vinden ook in Zacharia 14 bij de komst van de Heer op de Olijfberg dat er staat, dan zal hij komen. En alle heiligen met hem of met u, staat te geloven. En er zullen dus heiligen bij zijn. Ja, en ik ga ervan uit dat dezelfde groep is als die hem hier tegemoet gegaan is in de lucht. Dat is dus tegemoet gaan, hem tegemoet gaan om met hem ook weer de andere kant op mee terug te gaan. Na verloop van tijd, in ieder geval. Vers 18. Zo dan, vertroost elkaar. Vertroost elkander met deze woorden. Ik weet niet of iemand een MBG heeft. Daar staat, vermaand elkaar met deze woorden. Oftewel, ik heb net iets heel moois verteld. En dan dat vingertje, vermaand elkaar met deze woorden. Ja, dat past niet natuurlijk. Hè? Vertroost, heeft de Statenvertaling, prima. Woordje parakaleo, aanmoedigen. En dit is nogal een bemoediging natuurlijk. Paulus zegt, of je nu dood bent of levend, je mist de boot niet. Integendeel, die ontslapenden zullen nog eerst opgewekt worden. Uiteindelijk maakt dat geen verschil natuurlijk, omdat we tezamen worden weggerukt. De Heer tegemoet in de lucht. Ja, en dat vertroosten, bemoedigen, dat is natuurlijk juist met betrekking tot die doden waarover Paulus sprak. Die doden waarover hij hen wilt bemoedigen en wil vertroosten. Ja, nu zou ik moeten zeggen, ik ga met u naar een ander schriftgedeelte. En dat is 1 Thessalonicenzen 5. Maar dat is helemaal geen ander schriftgedeelte. Dat is een nieuwe pericoop. Maar in de grondtekst van het Nieuwe Testament, daar staan geen hoofdletters, daar staan geen komma's, daar staan geen punten. Er staan geen versen, er staat geen versindeling, er staat geen hoofdstukindeling. Dus Paulus gaat hier gewoon verder met zijn betoog. Weliswaar gaat hij een ander aspect bespreken. En daarvoor gebruikt hij ook dat woordje maar of en, zo'n voegwoord. Maar het is een nieuw hoofdstuk, maar het is geen ander onderwerp. Paulus zegt daar, maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van noden dat men u schrijven. Jullie hebben geen behoefte dat ik jullie van de tijden en de gelegenheden schrijf. Nou, dat is nogal een, luxe positie, denk ik dan. Want wij moeten er hele studiedagen voor beleggen, om het daar eens over te hebben. Maar dat woordje, dat tijden en gelegenheden, is een standaard uitdrukking die we vaker vinden in de schrift. Hè, Handelingen 1 vers 6, daar werd tegen de discipelen gezegd door de Heer. De discipelen vroegen aan de Heer, herstelt u in deze tijd uw koninkrijk? Nou, Paulus was toen nog niet ten tonele verschenen. En de Heer zegt dan ook tegen ze, het komt jullie niet toe te weten de tijden en de gelegenheden die de Vader in zijn hand gesteld heeft, staat er volgens mij. Maar Paulus kwam er blijkbaar wel toe, want hij zegt van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebben jullie geen behoefte dat men u schrijven. Want gij weet zelf zeer wel, staat, jullie weten nauwkeurig, precies, dat de dag des Heren al zo zal komen als een dief in de nacht. De dag des Heren, dat is een term, die vinden we bij Paulus alleen in deze brieven, en alleen in de Thessalonicense brieven. Verder gebruikt hij die term de dag des Heren niet meer. Wel de dag van Christus, de dag van Jezus Christus, dat zijn de dag van Christus, de dag van Jezus Christus, dat zijn termen die Paulus gebruikt, ook bijvoorbeeld in de Filippense brief. Maar die dag des Heren is een term die we wel veel tegenkomen in zeg maar het Oude Testament, bij de profeten. En dat brengt ons, mijns inziens, toch een beetje ook in een Joodse context, dat Paulus het hier wel gebruikt. Hij gebruikt hier specifiek dat woordje dag des Heren. Ja, de dag des Heren, ook dat is een studie op zich, maar je zou kunnen zeggen, het is niet de zondag, is de dag des Heren is die grote Sabbat. He, want de Sabbat is de dag van de Heer. Dus die grote Sabbat die straks zal aanbreken. Die dag van duizend jaar. Waarin Satan gebonden zal zijn. En Christus zal regeren vanaf zijn troon in Jeruzalem. Maar die komst van de dag des Heren, dat lezen we ook altijd veelvuldig bij de profeten. Die komst die is met oordeel. Die komt met oordeel en gericht. Want er moet eerst van alles recht gezet worden. Wil daadwerkelijk die dag aan gaan breken. En als er een koninkrijk aanbreekt, dan zullen er opstandige of vijanden van zo'n koninkrijk, van zo'n koning, die zullen onderworpen worden. En daarom lees je over de komst van de dag des Heren, als dat besproken wordt in de profeten, lees je over oordeel en gericht. Maar het aanbreken van die dag, het koninkrijk over de volken, wordt in Matthäus 24 de zomer genoemd, hè, wanneer het licht schijnt. Ja, ook dat vinden we in de profetieën. En ik denk dat Paulus daarom de term hier gebruikt voor de dag des Heren, omdat het dat meer in een Joodse context plaatst. Want hij zegt, want gij weet zelf nauwkeurig, precies, zeer wel, dat de dag des Heren al zo zal komen als een dief in de nacht. Dat is vreemd, want hij zegt daarvoor, jullie hebben geen behoefte dat jullie geschreven worden over de tijden en de gelegenheden. En vervolgens zegt hij, ja, maar jullie weten zelf heel goed, zeer wel, nauwkeurig, dat de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. Dat lijkt elkaar tegen te spreken, maar het antwoord staat in het volgende vers. En hij zegt dan ook, wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hen overkomen, zoals de barensnood een bevruchte vrouw, en zij zullen het geenszins ontvlieden. Ik zei al zojuist, de dag des Heren plaatst ons, mijn zin is in een Joodse context, omdat het refereert aan een term die we vinden in de Joodse geschriften. En zij, in vers 3, is dan ook het Joodse volk. Zij zullen zeggen, het is vrede en geen gevaar. Ja, vrede en zekerheid staat er letterlijk. Het is vrede en zonder gevaar. Er zal een moment komen dat het Joodse volk zal zeggen, het is vrede en zekerheid, geen gevaar. En zegt Paulus, dan zal een plotseling verderf, plotseling een haastig verderf, een plotselinge uitroeiing, hen overkomen. Nou, we hadden zojuist gelezen in Daniel en in Jeremia over de tijd van benauwdheid voor Jacob, die in Matteüs 24 de grote verdrukking wordt genoemd. En in Matteüs 24, daar las ik dat de Heer Jezus zegt van dat er een gruwel van verwoesting zal opgesteld worden in de heilige plaats. En als je dat zal zien, zegt Jezus daar, dan moet je maken dat je wegkomt. Er staat op die op het dak is komen, kom niet van het dak af, maar om iets uit je huis te halen, pak je jas niet. Die op de akker is, keren niet terug om zijn kleren weg te nemen. Er staat er ook weder bevrucht en de zogen in die dagen. Want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig er niet is geweest van het begin de wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Grote verdrukking, tijd van benauwdheid. Een haastig verderf. Op een moment dat zij zullen zeggen van het is allemaal vrede en zekerheid, dan zal dat haastig verderf hun overkomen. Ja, vrede en zekerheid. Je vindt dat bijvoorbeeld in Openbaring 6. Daar wordt gesproken over een ruiter op een wit paard. Een paar hoofdstukken verder is het ook een ruiter op een witte paard, daar is het Christus. Maar in Openbaring 6 is het een pseudo-Christus, een pseudo-Messias. Die vrede brengt. En waar vervolgens een aantal versen verder staat dat er een ander paard kwam die de vrede, die de macht kreeg om de vrede weg te nemen van de aarde. Dus er zal een periode van vrede aanbreken daar, in Israël. Maar die vrede zal weggenomen worden. Er zal een plotseling verderf komen. En dat heeft te maken met die gruwel. Die afgod die daar komt te staan op de heilige plaats in Jeruzalem. Er zal een mens van wetteloosheid zijn. Die zichzelf zal laten vereren alsof hij God is. En dat staat in 2 Thessalonicenzen 2. En daar zullen we later op de dag nog terechtkomen. Grote verdrukking zal er komen, plotseling verderf, zoals de barenswee een bevruchte. Ja, en ik was net in Jeremia 30, waar het ging over die tijd van benauwdheid voor Jacob. En ook daar wordt het beeld gebruikt van een bevruchte, van een zwangere vrouw. In vers 5 bijvoorbeeld. Want zo zegt de Heere, zo zegt Jahwe, wij horen een stem van verschrikking. Er is vrees en geen vrede. Hè, wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en geen gevaar, zegt Paulus in 1 Thessalonicenzen 4. Er is vrees en geen vrede. Vraag toch en ziet of een manspersoon baart. Waarom zie ik dan in iedere man, in iedere mans handen op zijn lenden als van een barende? Een barende vrouw. En alle aangezichten veranderd in bleekheid. O wee, want die dag is zo groot dat zijn gelijke niet geweest is. En het is een tijd van benauwdheid voor Jacob. En nog zal hij daaruit verlost worden. Het vers dat ik net ook aanhaalde van de tijd van benauwdheid voor Jacob. Daar wordt ook gesproken over ja, over weeën, als dat volk weeën zullen overkomen zoals een zwangere vrouw. En daar wordt wel vaker over gesproken in de schrift. En dat gaan we nog wel tegenkomen vandaag. Ja, grote verdrukking dus. Tijd van benauwdheid. En Paulus had gezegd, jullie weten precies... dat de dag des Heren al zo zal komen. Als een dief in de nacht. Voor hen blijkbaar. Want hij zegt, wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zekerheid. Vrede en zonder gevaar. Dan zal hun een haastig verderf overkomen. En ze zullen het geenszins ontvluchten, staat er dan nog bij. Maar, zegt hij dan in vers 4, jullie zijn niet in duisternis dat die dag jullie als een dief zou bevangen, zou grijpen. Voor jullie komt die dag dus niet als een dief in de nacht. Voor hen blijkbaar wel, want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en geen gevaar, vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderven overkomen. Maar jullie broeders, jullie zijn niet in duisternis dat u die dag, elke dag, de dag des Heren, jullie zijn niet in duisternis dat u die dag, dat als een, de dag des Heren namelijk, als een dief zou bevangen, zou grijpen. Wij zijn, jullie broeders zijn niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen, zou grijpen. Gij zijt allen kinderen, staat er dan, staat letterlijk zonen. Zonen van het licht en zonen van de dag. Wij zijn niet des nachts nog de duisternis. Hey, hier wordt de tegenstelling gegeven, licht versus duisternis, dag versus nacht. Maar Paulus zegt daar, gij zijt allen zonen van het licht en zonen van de dag. Nou, van welke dag zijn wij dan zonen? Ook weer van de dag des Heren, want over die dag heeft hij het in de context. Hij had eerder al gezegd dat wij altijd met de Heer zullen zijn als wij hem tegemoet gaan. Dus wij zullen delen in zijn positie. Een zoon is in de schrift een erfgenaam. Wij zijn erfgenamen van het licht. Wij zijn erfgenamen van de dag. Wij zullen namelijk in die dag dat hij regeert, zullen we met hem delen. In zijn positie delen. Zullen we samen met de Heer wezen. Gij zijt alle zonen van het licht. En zonen des daags, zonen van de dag. Wij zijn niet van de nacht, nog van de duisternis. Nou ja, dat is een Dat is een waarheid die we echt de hele schrift doorvinden. Dat een gelovige niet in duisternis wandelt. Dat hij in het licht wandelt. De Heer Jezus die zegt, ik ben het licht der wereld. Wie mij kent. Enzovoorts. Paulus heeft het in Efeze 5 over dat wij van het licht zijn. Colossense 1. Getrokken uit de macht van de duisternis. En overgezet. In het licht zou je dan zeggen. Maar hij zegt overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Dus het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, dat is licht, daar schijnt licht. En daar zijn wij zonen van die dag en van dat licht, zegt Paulus hier. Zo, laat ons dan niet slapen, vers 6. Sluimeren, laat ons niet sluimeren zoals de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Laat ons dan niet slapen, hè, wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zekerheid, het is vrede en geen gevaar, dan zal hun een haastig verderf overkomen. Maar blijkbaar slapen zij en zien zij niet wat er echt aan de hand is. Maar zegt Paulus, laat ons dan niet slapen zoals de anderen, maar laat ons waken, wakker zijn en nuchter zijn. Als je wakker bent, ben je alert. En als je nuchter bent, ben je rationeel, niet bedwelmd. Tegenovergestelde van dronken zijn. Als je dronken bent, ben je bedwelmd. Dan zie je de dingen niet meer helemaal in het juiste perspectief. Heb ik alleen maar van horen zeggen natuurlijk.
Dat is ook
wel. Nee. Mijn ouders zijn er, dus de verhalen bewaren we wel voor de pauze. Ja. Nee, maar je vindt dat figuurlijke spraakgebruik over dronken en nuchter zijn, dat vind je doorheen heel de schrift. Ook als het gaat over die dag des Heren. Bijvoorbeeld in Joël 1, daar wordt ook gezegd in verband met die dag des Heren, word wakker, dronkaards. Oftewel, jullie zijn niet bij je positieve, jullie zijn niet nuchter. Jullie zijn niet alert, jullie zijn er niet bij. Jullie kunnen niet helder denken, jullie zien niet echt wat er aan de hand is. Nou, zegt Paulus... Jullie, zegt hij tegen die Thessalonicenzen, jullie zien dat wel, want jullie zijn zonen van het licht en zonen van de dag. Wij zijn niet van de nacht, nog van de duisternis. Zo laat ons dan ook niet slapen zoals de anderen, maar laat ons wakker zijn, waken en nuchter zijn. Want die slapen, slapen 's nachts en die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Ja, wie God, dat is natuurlijk die beeldspraak, wie God en zijn woord niet kent... Die heeft, zoals Romeinen 1 ook zegt, die heeft een duister en onverstandig hart. En Gods woord is een licht op ons pad, zoals de psalm zegt. En daardoor weten we bijvoorbeeld van de tijden en de gelegenheden waar we het vandaag over hebben. Maar wij die desdaags zijn, ik zeg weer welke dag, nou de dag des Heren, zoals aangegeven in vers 2. Wij die van de dag zijn, laat ons nuchter zijn... aangedaan hebbende het boswapen des geloofs en der liefde en tot een helm de hoop der zaligheid. En ik ga niet zozeer op al die termen in, zoals een boswapen, een harnas, een panzer van geloof, maar u weet wel wat dat uitbeeldt. En we zouden dan natuurlijk zo Efeze 6 naast kunnen leggen van de wapenrusting van het geloof. Een boswapen des geloofs, een harnas van geloof en van liefde. En tot een helm de hoop van redding. Het enige wat ik erover wil zeggen is dat harnas het hart beschermt. En in de hart zetelt natuurlijk het geloof. Daarom is het ook een boswapen van geloof. Een harnas van geloof. En van liefde. En tot een helm de hoop der zaligheid staat er dan. De verwachting van redding. Een helm beschermt het denken. Ja, dat denken wij natuurlijk, geloof is in het hart, maar het begint met het denken. Het bestuderen van de zaken, het overdenken. En wanneer wij besef en kennis van de zaken gaan krijgen, dan landt dat in het hart. Tot het boswapen van het geloof en van liefde en tot een helm de hoop van redding. Ja, welke redding? Wij verwachten redding, zegt Paulus. Tegen die Thessalonicenzen. Nou, de redding uit de toekomende toorn. Zoals hij aangegeven had in 1 vers 10. Waar we net al naartoe gingen. Daar stond namelijk, die ons verlost. Die ons uitredt. Die ons behoedt van of uit de toekomende toorn. Zijn zoon verwachten wij uit de hemelen. En hij redt ons. Hij behoedt ons uit of van de toekomende toorn. En hier spreekt Paulus ook weer over... De verwachting van redding, namelijk dat wij zullen worden weggerukt als of als doden in Christus of als levend overgeblevenen tot in de parousia van de Heer. Maar in ieder geval is daar redding, want, zegt hij in vers 9, God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging, en dan zeg ik meteen hoe het er wel staat, tot verkrijging van redding door onze Heer Jezus Christus. God heeft ons dus niet gesteld tot toorn, God heeft ons niet gesteld tot die toekomende toorn uit 1 vers 10, maar tot verkrijging van redding door onze Heer Jezus Christus. En ook in 1 vers 10 zagen we al, hè, we verwachten zijn zoon uit de hemelen, dewelke hij uit de doden opgewekt heeft, namelijk Jezus. Die verlost ons uit de toekomende toorn en ook hier door onze Heer Jezus Christus zijn wij gesteld tot verkrijging van redding. Ja, we vinden dat overigens ook in 1 Thessalonicenzen 4, waar staat, de Heer zelf zal met een bevel, met een commando, met de stem van de aartsengel en met de bezuin van God neerdalen. Hij komt zijn ecclesia halen, om het heel kort samen te vatten. En En hij redt ons uit die toekomende toorn. Daar zijn wij toegesteld. In 2 Thessalonicenzen 2. Ik neem het toch even bij, omdat het omdat maar één bladzijde omslaan is. Daar staat iets soortgelijks. Wij zijn schuldig altijd God te danken over jullie broeders, die van de Heere bemind, geliefd zijt. Dat staat in de Statenvertaling dat God u van de beginnen verkoren heeft tot redding, tot zaligheid. Letterlijk staat hier, andere vertalingen zullen dat ook wel hebben, die ons als eerstelingen verkoren heeft tot redding. Wij zijn van God, van de Heer geliefd, en wij zijn door God als eerstelingen verkoren tot redding. Wij zijn namelijk, zoals die rangorde in 1 Korinthe 15 aangeeft, de eersteling is Christus. Wij delen in zijn positie, dus wij zijn eerstelingen. Wij zullen als eerste gered worden. En dus ook als eersten opstaan uit de doden. Of veranderd worden als levend overgeblevenen. Ja, nou, door onze Heer Jezus Christus. Vers 10, die voor ons gestorven is, opdat wij, het zij dat wij waken, het zij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Ik weet niet of het hier gaat over letterlijk slapen, letterlijk waken, of dat het hier over ontslapen gaat, of levend zijn. Daarom, vers 11, vermaand elkaar, heeft de Statenvertaling. Nou, moedigt elkaar aan. Parakaleo, vertroost elkaar eventueel, maar dit zijn aanmoedigingen, lijkt me. En sticht, hè, bouwt elkaar op, zoals gij ook doet. Moedigt elkaar aan en bouwt op, zoals gij ook doet. Ik wil het voor dit moment hier even bij laten. En dan gaan we straks weer verder.